Een mededeling voor degene die luisteren via RTV Katwijk. U bent verbonden met de Christelijke Gereformeerde Kerk van Rijnsburg. De voorganger is dominee Aversluis uit Nieuw-Balingen en u wordt een gezegende dienst toegewenst. De collecten zijn vanmiddag bestemd voor de kerk, de zending en rente en aflossing. En bij de uitgang hangen de busjes die bestemd zijn voor het adoptiefonds. Ons begin staat in de naam van de drie enige God. In de naam van de Vader die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon die zondaren verlost. In de naam van de Heilige Geest die zondaren vernieuwt. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen uit Psalm 81, de versen 1 en 12. Zingt nu blij te moed, machtig opperwezen, ene lofzang toe en opent uw mond, eist van mij vrijmoedig al wat u ontbreekt. Psalm 81, vers 1 en 12. Met de kerk van alle tijden en plaatsen noemen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Daarna zingen wij op Psalm 105, vers 5. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Psalm 105, vers 5, na de geloofsbelijdenis. En ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Wij openen de schriften en we lezen vanmiddag het woord van God. Eerst uit Matteüs 17, vers 1 tot en met 5. En daarna uit 2 Petrus 1, de versen 10 tot en met 21. Eerst dus uit Matteüs 17, vers 1 tot en met 5. En na 6 dagen nam Jezus met zich Petrus en Jacobus en Johannes, zijn broeder, en bracht hen op een hoge berg alleen. En hij werd voor hen veranderd van gedaante, en zijn aangezicht blonk gelijk de zon, en zijn klederen werden wit gelijk het licht. En zie, van hem werden gezien Mozes en Elia met hem samensprekende. En Petrus antwoordende zeide tot Jezus: Heere, het is goed dat wij hier zijn. Zo gij wilt, laat ons hier 3 tabernakelen maken, voor u een, en voor Mozes een, en een voor Elia. Terwijl hij nog sprak, zie, een luchtige wolk heeft hen overschaduwd, en zie een stem uit de wolk zeggende: Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. En dan lezen we 2 Petrus 1, vanaf vers 10. 2 Petrus 1, vanaf vers 10. Daarom, broeders, benaarstigt u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u altijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwek door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naarstigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstelijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en de toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord als hij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetische woord, dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Dit eerst wetende dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken. Tot zover de schriftlezing. Ik bedien u vanmiddag het woord van God door het gedeelte dat we gelezen hebben, 2 Petrus 1, daarvan vers 19. Vooral het eerste gedeelte, maar ik lees u het hele vers nog een keer. 2 Petrus 1, vers 19. En wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt als op een licht schijnend in een duistere plaats, totdat de dag aanlicht en de morgenster opga in uw harten. Wij willen samen eens Gods aangezicht zoeken in het gebed. Heilige, drie-enige Heere, ook op de middag van deze zondag brengt u ons hier samen in uw huis om uw woord te horen. En wat hebben wij dan veel reden om u te danken voor de zegeningen die u ons daarin geeft. U geeft ons nog het leven. U geeft ons de kracht en de gezondheid, in elk geval nog zoveel dat we in de kerk kunnen zijn of dat we thuis mee kunnen luisteren. U geeft ons de rustdag, een dag waarop de meesten van ons niet hoeven te werken, maar waarop we bezig mogen zijn met de dingen van u en uw koninkrijk. U geeft ons de vrijheid ook om samen te komen onder uw woord, in rust en vrede, terwijl het op zoveel plaatsen in deze wereld anders is, waar mensen vervolgd en verdrukt worden, soms zelfs om het leven gebracht worden, om het geloof in uw naam. En we bidden u voor uw kerk die vervolgd wordt, wilt u daar ook nabij zijn en uw genade geven om trouw te zijn, ook als dat veel kan kosten. En dan bidden we u tegelijk ook voor de kerk in ons land en voor ons persoonlijk. Als wij misschien er zo aan gewend zijn om naar de kerk te gaan en te kunnen gaan, Heere, bewaart u ons ervoor dat de vrede en de voorspoed die u ons geeft ons niet bij u vandaan brengen. Dat we daardoor op zouden gaan in de dingen van deze wereld en daar vast aan komen te zitten en niet voor alle dingen uw koninkrijk zoeken en uw gerechtigheid. Heere, wilt u daarom ook vanmiddag tot ons spreken door uw woord, ons onderwijs geven vanuit uw woord. En u weet wat het is dat wij nodig hebben. U kent ons persoonlijk veel beter nog dan wij onszelf kennen. U weet of wij het misschien nodig hebben om vermaand te worden. Als ons leven niet is naar uw woord. Als wij het nodig hebben om ontdekt te worden aan wie wij zelf zijn voor u, zondige mensen, tegenover een heilige God. Heer, als we dat nog nooit werkelijk gezien hebben en nog niet met onze zonden gevlucht zijn tot u, wilt u ons dat dan vanmiddag laten zien? Hoe moeilijk, hoe pijnlijk dat ook is, en hoezeer wij daar vanuit onszelf niet aan willen, maar wilt u dat overwinnen en al het verzet verbreken door de kracht van uw heilige geest? Of als wij het nodig hebben om vertroost of bemoedigd te worden vanuit uw woord, wilt u ons dat dan geven? Heere, u weet wat wij nodig hebben. Misschien zitten wij vanmiddag in de kerk of misschien luisteren we mee, terwijl wij u niet kennen. Misschien wel heel veel dingen weten over u en over uw woord, maar u niet persoonlijk kennen. Heere, wilt u ons dan stilzetten? En wilt u ons laten zien dat we zo niet verder kunnen leven, dat we zo ook niet kunnen sterven, als wij u niet hebben nodig gekregen als zaligmaker voor onze schuld? En Heer, ook als we u mochten leren kennen door uw genade, wilt u ons dan ook telkens weer onderwijs geven door uw woord en ons leren buigen voor uw woord, ook hoe langer hoe meer. Want ook dan moeten we het immers belijden dat er nog zoveel dingen in ons leven zijn die niet overeenkomen met wat u van ons vraagt. Dat wij zoveel tekortschieten in het dienen van u, in de liefde tot u, in een leven van hartelijke liefde tot u en tot onze naasten. Heer, wilt u over die zonde ook verzoening doen, die zonde vergeven, niet om ons, maar om het werk van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. En wilt u ons uit hem de genade en de kracht geven, ook om te leven naar uw woord. Heer, u kent onze omstandigheden en we bidden u in het bijzonder voor hen die te maken hebben met moeite en zorg. Wilt u dan nabij zijn en uw genade geven, troost en kracht geven vanuit uw woord. Geef ook dat we het daar zullen zoeken, niet bij onszelf, niet bij andere mensen allereerst, maar bij u, bij wie alles te vinden is. Heer, we bidden u voor uw kerk hier in deze plaats, op alle plaatsen waar uw woord verkondigd wordt in ons land en ook daarbuiten. We bidden u ook voor de kerk in ons land, waar zoveel verwarring en verdeeldheid is. Wilt u zelf ook bijeenbrengen wat bijeen hoort op grond van uw woord en de belijdenis die daarop gegrond is. En wilt u ook doorgaan met uw werk, ook in ons land wilt u een terugkeer geven tot u, opdat er weer velen naar u gaan zoeken, uw woord gaan lezen, verlangen om naar uw woord te leven. Heer, het lijkt zo onmogelijk, zo onwaarschijnlijk dat dat in deze tijd gebeuren zou. Maar Heer, als u het werkt, dan kan immers niemand dat tegenhouden. En we moeten het u belijden dat wij dat niet verdiend hebben, integendeel. Maar wilt u het doen om uw genade, om uw trouw en tot eer van uw grote naam. We bidden u ook voor onze overheid die u over ons gesteld hebt. Wilt u hen wijsheid geven om ons te regeren op een goede manier. En wilt u geven dat het ook op een manier mag zijn die overeenstemt met uw woord. Wilt u ook met allen zijn die dat woord door mogen geven, ook in de politiek. Of op andere plaatsen, wilt u dat zegenen en geef ook dat wij gebed mogen hebben voor de overheid, opdat we een stil en gerust leven mogen leiden, opdat er ruimte is voor de verkondiging van uw woord. We bidden u voor uw kerk over heel deze wereld, zegent u het werk van zending en evangelisatie, zegent de verkondiging van het evangelie onder uw volk Israël. We bidden u ook voor deze wereld in nood, waar we dat juist in de afgelopen weken ook gezien hebben met die geweldige ramp op Haiti, waar zoveel duizenden, tienduizenden mensen om het leven zijn gekomen of alles kwijt zijn geraakt. Heer, wij kunnen daar maar zo heel weinig van beseffen wat dat betekent, omdat wij het zo goed hebben. Omdat u ons gespaard hebt, terwijl wij niets beter zijn. En terwijl u ook in ons land alle reden zou hebben om te komen met uw straffen. Heere, geef dat ons dat klein maakt voor u. Voor u op de knieën brengt in verootmoediging en verwondering. En we bidden u in het bijzonder ook voor die mensen op Haiti. Wilt u daar nabij zijn? Wilt u de hulpverlening zegenen? Geeft u ook bewogenheid bij ons die zoveel meer hebben. En wilt u dwars door alles heen geven dat daar ook ruimte mag zijn voor uw woord. Dat dat klinken mag en dat dat zondaren bij u mag brengen. Heer, wilt u zo uw koninkrijk uitbreiden over heel deze aarde en doet u dat ook vanmiddag hier in de kerk. U weet wat wij nodig hebben, geeft u alles wat nodig is in het spreken en in het luisteren. En wilt u uw woord zegenen door uw Heilige Geest. En geef zodat deze dienst mag uitlopen op de bekering van zondaren. Op de uitbreiding van uw koninkrijk en zo boven alles op de eer van uw grote en heilige naam. Wij vragen dat van u, niet omdat wij daar enig recht op hebben, dan zou het nooit kunnen. Maar we bidden het van u alleen uit genade. Alleen om het volbrachte en het volkomen werk van de Heere Jezus Christus. Hoor ons dan in zijn naam alleen. Amen. Vanwege, wij zingen als inleiding op de prediking uit Psalm 119, de versen 65 en 67. Een psalm die ook zingt over de heerlijkheid van het woord van God. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren. En maak in uw woord mijn gang en treden vast. Psalm 119, vers 65 en 67. De preek zingen we op Psalm 89, vers 7. Hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Psalm 89, vers 7 zingen we na het amen van de prediking. Gemeente, wij leven in een tijd vol onzekerheid. En op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, is dat natuurlijk altijd zo. Want wij weten nu eenmaal niet wat de toekomst brengt. Maar zeker in onze tijd merken we dat. Een tijd van economische crisis, van onzekerheid. En dat merk je overal. Waar kun je nu echt toch op aan? Wat is er in zo'n tijd nou nog vast en betrouwbaar? Of misschien hebt u die vraag wel heel persoonlijk en daarmee veel dichterbij in je eigen leven. Als er mensen zijn die je tegenvallen misschien. Op wie kun je nu echt aan? Bij onzekerheid over je toekomst. Bij geestelijke vragen die kunnen leven. Hoe kun je nu de Heere leren kennen? Hoe weet ik nu of mijn zonden vergeven zijn? Hoe kun je nu leven tot Gods eer? Waar kun je vastheid vinden? Grond onder de voeten. Gemeente, vanmiddag horen wij waar die vastheid te vinden is. Voor u en jou en mij. Het woord van God is vast. Want God is de sprekende God. Hij komt tot ons in zijn woord. En dat woord is vast. Rotsvast. Volkomen betrouwbaar. Dat is het thema voor de prediking vanmiddag. Gods woord is vast. Dat blijkt in drie dingen. In de eerste plaats in de vervulling ervan. In de tweede plaats in de oorsprong ervan. En in de derde plaats in de vrucht ervan. Gods woord is vast. Dat blijkt in de oorsprong, in de vervulling, in de oorsprong en in de vrucht. Het profetische woord, het woord van God, is allereerst zeer vast in de vervulling van wat de Heere belooft. Dat is iets dat Petrus aan de gelovigen in Klein-Azië, aan wie jij in deze brief schrijft, en ook aan u en mij vandaag in wil prenten. Petrus schrijft deze brief vlak voor zijn sterven. We hebben dat gelezen. De tabernakel, de tent van zijn leven, zal binnenkort worden afgebroken. Maar hij wil nog één keer benadrukken, onderstrepen, hoe vast, hoe betrouwbaar het woord van God is. En daarom gaat de kerk niet ten onder. Daarom raakt de jonge christelijke kerk in zijn dagen haar fundament niet, haar houvast niet kwijt. Als Petrus en de andere apostelen sterven. Want het fundament blijft. En dat is het woord van God. Het woord dat leeft. En dat eeuwig blijft. Petrus is daar zijn brief al mee begonnen. Toen hij wees op de grote en kostbare beloften die de Heere gegeven heeft. Die beloften zijn betrouwbaar. En Petrus schrijft dat nu in het bijzonder over de belofte van de wederkomst van de Heere Jezus Christus. In vers 16 schrijft hij dat: wij hebben u bekendgemaakt de kracht en de toekomst, of de heerlijke wederkomst van onze Heere Jezus Christus. Want er waren in de jonge kerk in Klein-Azië mensen gekomen die dat in twijfel trokken. In hoofdstuk 2 en 3 gaat Petrus daar verder op in. Er zijn dwaaleraars gekomen en die gaan op in het leven hier op aarde. Die leven zich uit in de zonde. En de wederkomst van de Heere Jezus, wanneer ze geoordeeld zullen worden, daar spotten ze mee. Zo staat er in hoofdstuk 3, vers 4. Waar is de belofte van zijn toekomst, zijn wederkomst? Wat is daarvan te merken? Helemaal niets, toch? Alles blijft zoals het altijd al geweest is. Wat Petrus en de andere apostelen daarover gezegd hebben, dat zijn in hun ogen fabeltjes, mythen. Nee, zegt Petrus, dat is niet waar. Wij zijn geen kunstig verdichte, geen kunstig bedachte fabeltjes nagevolgd. Ik heb jullie geen sprookjes verteld. Het woord van God, dat zijn geen fabeltjes, maar feiten. De Heere maakt ons in zijn woord niet wat wijs. Hij wil ons wijs maken tot zaligheid. Het woord van God is waar, het is betrouwbaar. De Heere Jezus Christus zal wederkomen om te oordelen de levenden en de doden. En daarom is het juist van zo geweldig groot belang dat wij de Heere zoeken. dat je in hem vergeving vindt van je zonde. En daarom roept Petrus hier op om uw roeping en verkiezing vast te maken. Om daar persoonlijk zekerheid van te zoeken. Daarom spoort hij aan tot een heilig leven met de Here. Zeker de Here heeft nog geduld. En daarin laat hij het weten, ook vanmiddag, dat hij het behoud van zondaren zoekt. Maar hij komt wel. Want het woord, de belofte van de Here, is vast. Wat hij beloofd heeft, zal bestaan. En dat weet ik zo zeker, schrijft Petrus dan. Omdat ik het zelf gezien heb. Het slot van vers 16. Wij zijn aanschouwers, wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Petrus wijst daar heel precies één moment aan in het leven van de Here Jezus. De verheerlijking op de berg, we hebben dat gelezen. Petrus was daarbij geweest, samen met Jacobus en Johannes. De andere discipelen niet. Op die berg werd de Here Jezus van gedaante veranderd. Hij kreeg een hemelse gestalte. Zijn gezicht en zijn kleren straalden in hemelse heerlijkheid. En dat blijkt ook wel uit de reactie van Petrus en de andere discipelen. Ze vallen neer op de grond. Christus ontvangt daar hemelse heerlijkheid. En Mozes en Elia spreken met hem. God de Vader gaf hem die eer en heerlijkheid. En hij sprak de stem van de hoogwaardige, de verheven heerlijkheid. Dit is mijn geliefde zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. We kunnen vanmiddag niet bij heel die geschiedenis van de verheerlijking op de berg stilstaan. Het is een aankondiging van het lijden van Christus dat komt. Maar het laat ook zien, en daar legt Petrus in onze tekst vooral de nadruk op, de heerlijkheid die Christus zal ontvangen als vrucht op zijn lijden. Die heerlijkheid heeft hij toen al ontvangen, daar was toen al iets van te zien. En met die heerlijkheid zal hij ook wederkomen op de wolken des hemels. De heerlijkheid die Petrus en die andere twee discipelen mochten zien, is daar een bewijs van. Dat God de Vader die heerlijkheid zal geven aan zijn Zoon. Het is een profetie van zijn heerlijkheid bij zijn tweede komst. Dat Christus die heerlijkheid ontvangt van zijn Vader en dat hij zal wederkomen, dat hebben wij zelf gezien, schrijft Petrus. En we hebben zelf de stem van God uit de hemel gehoord. Wij zijn ooggetuigen, oorgetuigen van de majesteit van Christus. En zo zal hij wederkomen. Maar dat is niet het enige. Petrus noemt nog een argument. Wij zijn ooggetuigen geweest en wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Dat wil zeggen, door de verheerlijking van Christus op de berg is nog eens gebleken hoe vast, hoe betrouwbaar het woord van God is. Zo is het nog vaster, nog zekerder geworden. Dat was ook al het belangrijkste bij die verheerlijking. Petrus wilde daar eerst blijven. Hij wilde er tenten maken. Eén voor de Here Jezus, één voor Mozes, één voor Elia. Om daar te blijven. Om die heerlijkheid vast te houden. Maar dat kan niet. Het gaat om de boodschap. Om het woord van de Here. En zo benadrukt Petrus dat hier ook. Hij beschrijft niet heel uitgebreid wat ze toen allemaal gezien hebben. Maar hij geeft vooral het woord door dat de Here toen gesproken heeft. En in vers 18 noemt hij nog een keer de stem die van de hemel tot hen kwam. Want zonder die uitleg van de Here zelf, zonder dat woord, zouden ze de verheerlijking op de berg ook niet begrepen hebben. Maar door het woord wel. Ook toen was het woord dus het belangrijkste. En bovendien was het een vervulling van de profetieën die spraken over het werk en over de heerlijkheid van Christus. Dat begreep Petrus en de andere discipelen toen nog niet allemaal precies. Hij had juist geprobeerd om het lijden van de Here Jezus tegen te houden. Maar na de opstanding en na Pinksteren, door het werk van de Heilige Geest, is het voor de discipelen duidelijk geworden. En nu mag Petrus het dan ook doorgeven. Wat hij heeft gezien en gehoord op de heilige berg was een vervulling van Gods belofte. En als de Heere toen zijn woord vervulde, dan zal hij dat ook doen in wat hij nog belooft. Als hij toen zijn zoon bekleedde met goddelijke majesteit, dan zal hij dat zeker weer doen nu Christus zijn werk volbracht heeft. Het is geen fabeltje, geen mythe dat de Heere Jezus terug zal komen. Het is vast en zeker, zeer vast in het woord van God. En dat woord is des te vaster, omdat de Heer het al heeft laten zien dat hij zijn woord vervult. En dat woord is dan ook nodig voor die gelovigen in Klein-Azië en voor de kerk van alle tijden als gids, totdat Christus komt. Dat woord is ook voor ons nodig. Dat woord is vast. Wij hebben het profetische woord dat zeer vast is. Wij hebben het hier in de Bijbel, in het woord van God. Dan denkt iemand misschien, dat klinkt haast wel hoogmoedig. Wij hebben het, alsof wij de waarheid in pacht hebben. Ja, maar zo is het wel. En het is nog sterker zelfs, wij hebben de waarheid niet in pacht, niet voor een poosje. Maar wij hebben de waarheid niet in ons. Wij zijn de waarheid niet. Maar uw woord is de waarheid. En dat woord spreekt van de Heere Jezus Christus, die de weg, de waarheid en het leven is. Dat hebben wij niet verdiend, integendeel. Dat is alleen de genade van de Heer dat Hij tot ons spreekt in zijn woord. Maar dat woord, die belofte van de Heer, zijn dan ook vast. Wat de Heer belooft, dat doet Hij. En als Petrus dit al zo mocht schrijven, hoe vast Gods beloften zijn. Hoeveel te meer geldt dat dan voor ons? Wij hebben het hele woord van God. In de tijd van Petrus was een groot deel van het Nieuwe Testament er nog niet. En we mogen het zien als we terugkijken in de geschiedenis van de kerk, hoe de Heere zijn kerk bewaard heeft. De Heere Jezus had het gezegd, dat de poorten van de hel zijn gemeente niet zullen overweldigen. En hij vervult zijn belofte tot dit ogenblik. En gemeente, dat is vanmiddag ook de boodschap voor u en voor mij. Dat de Heere zijn beloften vervult. Zijn woord is vast. Dat geldt voor zijn bedreiging. Voor wie de Heere niet zoekt. Niet lief heeft. Daarvan kan het ook wel lijken alsof daar niets van gebeurt. Zo dachten de mensen het bijvoorbeeld in Jeruzalem in de tijd van Jeremia. Hoezo gevaar voor Jeruzalem waar Jeremia het steeds over heeft. Het loopt zo'n vaar niet. En het leek nog of ze zich konden beroepen op het woord van God ook. Want dat was toch de stad van God. En daar stond toch de tempel van God. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Maar ze lieten wel aan de kant dat de Heere ook zijn oordeel had aangekondigd. Als Israël hem verliet. En die bedreiging van de Heere is ook vast. Als u of jij de Heere niet kent. Hem niet nodig hebt voor de vergeving van je zonden, dan kan het je op aarde best voor de wind gaan. En het kan allemaal goed lijken te gaan en mee lijken te vallen. Maar eens komt het oordeel van de Heer. En de Heer laat je vanmiddag nog waarschuwen. Hij heeft nog geduld, opdat je hem zult zoeken en bij hem veilig bent. Want de vastheid van het profetische woord geldt ook zijn belofte. De Heere belooft in zijn woord dat wie hem zoekt, hem zal vinden. De Heer heeft zijn belofte onderstreept toen je gedoopt bent. Hij wil je laten zien wie je zelf bent. Hoe zondig en verloren buiten de Heer. Hij wil je zonde vergeven, heeft hij beloofd, door het werk van Christus. Hij wil je leren leven tot zijn eer. Hij wil je de weg wijzen in het leven. De Heer heeft dat allemaal beloofd. Petrus begint daar zijn brief zelfs mee in vers 3 en 4. De Heer heeft ons zijn belofte geschonken, schrijft hij. Hij heeft in zijn belofte alles geschonken wat voor het leven en de godzaligheid nodig is. Alles wat u ontbreekt, schenk ik. En die belofte van de Heer is vast, omdat het zijn belofte is. En daarom is dat juist des te meer een reden om met die belofte naar de Heer toe te gaan. Dat is een pleitgrond in het gebed. Ik heb het niet verdiend, maar u hebt het beloofd en uw woord is toch volstrekt betrouwbaar. De Heer kan van zijn woord niet af. Hij kan niet liegen. De Heer vervult zijn belofte. Dat is vast. En omdat de Heer alles belooft wat wij als zondaren nodig hebben, omdat zijn woord vast is, moet dat woord van de Heer voor ons ook genoeg zijn. Dat is de vaste grond waar het geloof op rust. Het woord van God is onmisbaar, maar het is ook genoeg. Want let u daarop, gemeente, hoe Petrus daarover schrijft. Petrus, die heeft zelf de verheerlijking op de berg meegemaakt. Een heel bijzonder ogenblik, waar op de hele wereld maar 3 mensen getuigen van waren. Het was een moment waarbij echt de hemel op aarde kwam. Hij zag Christus in zijn hemelse heerlijkheid. Hij heeft de stem van God gehoord. Maar nu zegt Petrus niet: ik heb zoveel bijzonders meegemaakt, nu moeten jullie het van mij maar aannemen. Ik heb recht van spreken. Dat zegt hij niet. Hij zegt wel: wij zijn ooggetuigen. Ik heb het zelf gezien dat de Heer zijn belofte vervult. Maar vervolgens wijst hij de gelovigen toen en nu niet op zijn bijzondere ervaring, maar op het woord van God. Er is geen vastheid in wat Petrus of wat u of ik heeft meegemaakt. Maar wel in het woord van God. Wij hebben het woord. Dat is zeer vast. En gemeente, dat is ook voor onze tijd van zo geweldig groot belang. Er is zoveel verwarring vaak op geestelijk gebied. Zoveel wat niet overeenkomt met het woord van God. Of mensen beroepen zich op allerlei dingen die de Heere hen zou hebben duidelijk gemaakt. De Heilige Geest heeft mij duidelijk gemaakt dat. Ja, en wie durft er dan nog wat van te zeggen? En dat kan op een evangelische manier, maar dat kan ook op een heel reformatorische manier. Mensen denken soms dat ze profetieën of openbaringen hebben ontvangen, vaak los van het woord. En soms zelfs duidelijk met het woord van God in strijd. Dat hebben wij niet te verwachten, gemeente. Wij hebben het woord. Dat is vast. Zelfs voor Petrus, die werkelijk bijzondere dingen had meegemaakt, leidde dat er alleen maar toe dat het woord nog vaster werd. En zeker wil de Heer ook in onze tijd de weg wijzen en antwoord geven, persoonlijk. Maar dat doet hij door zijn woord. En ook al zou de Heer dat op een bijzondere manier doen, dan zal me dat altijd brengen bij het woord. En ik moet altijd toetsen of dingen die ik denk wel overeenkomen met het woord. En als het niet naar het woord is, dan kan iemand nog zo'n bijzonder verhaal ophangen over wat de Heere hem heeft duidelijk gemaakt of hoe de Heere het geleid heeft. Maar dan is het niet waar. Het woord is genoeg. En alles wat wij weten moeten om zalig te worden, heeft de Heere daarin geopenbaard. Met minder kan ik niet toe. Meer heb ik niet nodig. Het woord van de Heere moet ons genoeg zijn. En ik heb er ook genoeg aan. Om levenslang in te lezen, te onderzoeken, te bidden, om er onderwijs uit te ontvangen door de Heilige Geest. Het woord van God is genoeg als je de Heere wilt leren kennen. En misschien zit je vanmiddag met die vraag in de kerk of luistert u daar thuis naar. Hoe kun je nu de Heere leren kennen? Wat moet je dan doen? Je Bijbel lezen. En daarmee naar de Heere gaan. Ja, maar verder, wat moet je dan doen? Dat moet je doen. En dat is genoeg. Zelfs al zou je van de Heere en zijn dienst helemaal niks weten, dan is dat de weg dat je de Bijbel gaat lezen. Zeker kan er uitleg nodig zijn of andere hulp. Maar dat je het woord van God leest is veel belangrijker. Want de Bijbel is niet een of ander oud en moeilijk boek waar wij in onze tijd maar moeilijk meer uit de voeten mee kunnen en zo. Het is het levende woord van de levende God. Zo schrijft Petrus het in zijn eerste brief aan die gelovigen in Klein-Azië. U bent wedergeboren, u hebt de Heere leren kennen. Hoe? Door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En daarin alleen kun je ook vastheid vinden. Petrus roept op om uw roeping en verkiezing vast te maken. Dat vraagt om een heilig leven met de Heere. Maar zekerheid krijgen, persoonlijk. En leven met de Heere, dat kan alleen door vastheid te zoeken en te vinden in wat nog vaster is. Het zeer vaste woord van God. Wij hoeven geen stem uit de hemel te verwachten. Of een heel bijzondere bekeringservaring. Ik zeg niet dat de Heere dat nooit kan doen. Maar wij hoeven het niet te verwachten. Zekerheid van het geloof is te vinden door het werk van de Heilige Geest. Door het geloof in de beloften van God. Zo zegt onze belijdenis dat. Ik moet niet allereerst allerlei bijzondere dingen verwachten of zoeken. Maar mijn leven leggen naast het woord van God. En wat de Heere daarin aanwijst als vrucht van een leven met hem. En dan met dat woord naar de Heere gaan. Niet alsof dat een zaak is dat je met je verstand even een conclusie trekt. Helemaal niet. Maar dat is de weg waarin de Heilige Geest zekerheid wil geven. Hij werkt door het woord van God. En dat woord is ook genoeg in alle dingen waar je in dit leven mee te maken kunt krijgen. Wat voor moeite en zorg er ook zouden kunnen zijn. In deze tijd merken we dat allerlei dingen onzeker zijn. Huizen en beleggingen zijn minder waard geworden. Of je kunt het persoonlijk merken bij het ouder worden bijvoorbeeld. Dat je krachten of je geheugen minder worden. Het wordt allemaal minder in de loop van de tijd. Maar wat is het dan een zegen als je de Heere mag kennen en dicht bij de Heere leeft. Dicht bij zijn woord leeft. Want dan wordt het woord van God juist steeds meer waard voor je. Psalm 119 zingt dat uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis, door zijn smaak en hart en zinnen strelen. Dat woord ontneemt mij alles in mijzelf, maar het geeft mij een vaste grond in het offer van de Heere Jezus Christus. En dat is genoeg. Dat is de enige troost in leven en in sterven. Gemeente, hebt u zo de vastheid van het woord leren kennen. Dat de Heere zijn belofte vervult. En hebt u aan zijn woord genoeg. De vastheid van het profetische woord blijkt in de beloften die de Heere vervult. Het blijkt ook in de tweede plaats uit de oorsprong ervan. Daar wijst Petrus ook op, vooral in vers 21. De profetie is vroeger niet voortgebracht door de wil van een mens. Maar de heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben ze gesproken. De ware profetie, het woord van God, dat komt niet bij mensen vandaan. Het woord van valse profeten wel. Die spreken uit zichzelf met hun eigen boodschap, op hun eigen initiatief. Ze zeggen dat ze met een woord van de Heere komen, maar het is niets anders dan hun eigen woord. En dat is het ergste wat je overkomen kan. Als je het woord brengt. Dat je met het woord van God zegt te komen. Terwijl de Heere je helemaal niet geroepen en gezonden heeft. Of dat je komt met je eigen woord in plaats van met Gods woord en zijn woord alleen. Zo'n valse profeet komen we bijvoorbeeld tegen in het boek Jeremia, Jeremia 28. Hanania heet hij. En hij komt met een goede boodschap. Dat willen de mensen wel horen. Jeruzalem wordt helemaal niet ingenomen, zegt hij, en verwoest. En Jeremia die zou niets liever willen dan dat Hanania gelijk zou hebben. Dat het oordeel van de Heere niet zou komen. Maar zijn boodschap is niet waar. De Heere heeft hem niet gezonden. En om dat aan te tonen beroept Jeremia zich dan op de profeten die vroeger geweest zijn. Die hebben steeds het oordeel van God aangekondigd als Israël de Heere zou verlaten. En zou er dan nu ineens vrede komen zonder bekering? En de boodschap van die valse profeet komt ook niet uit. En zelf sterft hij. De echte profetie, het woord van de Heere, komt niet bij mensen vandaan. Dat komt bij Jeremia ook heel duidelijk naar voren. Jeremia moet het woord van de Heere verkondigen. Maar hij wil helemaal niet. En op een bepaald moment geeft hij, om zo te zeggen, zijn boodschap aan de Heere terug. Hij zegt, ik doe het niet meer, ik hou mijn mond. Dat probeert hij tenminste. Want hij kan het niet. Hij moet spreken. En dan maakt de Heere hem ook gewillig. En dan geeft de Heere er ook de kracht voor. Maar het is heel duidelijk dat de boodschap die hij brengen moet, niet voortkomt uit zijn eigen hart. De profetie komt van de Heilige Geest. Die drijft de profeten, de Bijbelschrijvers. Zoals een schip wordt voortgedreven, een zeilschip wordt voortgedreven door de wind. Zo worden de Bijbelschrijvers geleid door de Heilige Geest. Zeker, het zijn heel verschillende mensen. Verschillend in afkomst, in opleidingsniveau. En dat merk je ook in de stijl bijvoorbeeld waarin ze schrijven. Maar ze zijn geleid, geïnspireerd door de Heilige Geest. Dat wil zeggen, de Heilige Geest heeft hen zo geleid dat ze precies die boodschap doorgaven die de Heere wilde dat ze zouden opschrijven. Heel de schrift is door God ingegeven. U ziet het bij de profeten in het Oude Testament, die elke keer weer komen met de boodschap. Alzo zegt de Heer. En u ziet het in het Nieuwe Testament, waar heel vaak naar het Oude Testament verwezen wordt. En dat gebeurt verschillende keren met de woorden, de Heilige Geest zegt. En dan wordt er bijvoorbeeld een psalm aangehaald. Dan staat er niet David zegt, maar zoals de Heilige Geest zegt. Want het is zijn woord. En wij hebben heel de schrift van de Heere gekregen. We hebben dus ook heel de schrift nodig. Om de profetie te begrijpen, de profetie die van de Heilige Geest komt, moet ik zijn bij andere woorden die de Heilige Geest gegeven heeft. Daar wijst Petrus op in vers 20. Geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, mag eigenmachtig uitgelegd worden. Dat deden die dwaalleraars. Die beriepen zich ook nog wel op de schrift, Maar die lieten dingen weg die hun niet uitkwamen. En ze verdraaiden de boodschap van het woord. Wij hebben heel de schrift nodig. De schrift is haar eigen uitlegster, zeggen wij wel eens. Dat betekent om te begrijpen wat er in de Bijbel staat. Moet ik natuurlijk heel goed lezen wat er in dit gedeelte staat, in deze tekst. En dat plaatst in de tijd, de omstandigheden waarin het geschreven is. En tegelijk moet ik dat altijd doen vanuit het geheel van de schrift. Want heel de schrift is ingegeven door de Heilige Geest. En die spreekt zichzelf niet tegen. En daarom moet ik mij telkens ook afvragen wat ik denk dat in deze ene tekst staat. Past dat ook bij wat de Heilige Geest op andere plaatsen in de Bijbel zegt? En dat is ook heel belangrijk voor ons Bijbelgebruik. Lezen wij het hele woord van God? Of leest u soms alleen de psalmen die aanspreken? Of de evangeliën die niet zo moeilijk zijn? Lezen wij ook Leviticus en Spreuken en de brieven van Paulus? Moeilijke gedeelten om te begrijpen, zeker. En daar is uitleg bij nodig en het is goed om daarnaar te zoeken. Maar de Heer heeft ons heel zijn woord gegeven. En wij kunnen alleen tot onze schade delen van dat woord weglaten. En wat de Heer in zijn woord zegt, dat heeft gezag. Dat heeft absoluut gezag over heel mijn leven. De profeten zijn geleid door de Heilige Geest en zo hebben ze gesproken. Het is precies zo beschreven als de Heere dat wilde. En bewaar tot vandaag de dag toe. Dit woord is vast, het is waar, het is betrouwbaar, het is onfeilbaar. Dat wil zeggen, wat de Heere in zijn woord zegt, is voor 100% waar en betrouwbaar. Dat zeggen wij nergens anders van, maar wel van het woord van God. Dat is niet een eigen opvatting van Petrus. Of iets dat Paulus verkeerd begrepen heeft en wat wij in onze tijd dus best heel anders kunnen zien. Nee, het is het woord van God. Het onfeilbare woord. Oude Testament en Nieuwe Testament. Geen fabeltjes, geen mythen, geen opvattingen van mensen over God. Maar het is het levende woord van de levende God. Heel de schrift is door God ingegeven. En zeker er zijn best teksten in de Bijbel waarvan het lang niet eenvoudig is om daar een goede uitleg van te geven. En dan kan het best gebeuren dat je bij verschillende uitleggers die allemaal willen buigen voor het woord toch heel verschillende opvattingen tegenkomt. En je kunt soms verschil van mening hebben over wat de Heer in een bepaalde tekst te zeggen heeft. Maar als je dat eerlijk onderzocht hebt, biddend om de leiding van de Heilige Geest, en je moet tot de conclusie komen, dit is de boodschap van Jeremia, van Paulus, dan hebben u en ik voor dat woord te buigen. Want wat de Heer in zijn woord zegt, het profetische woord, dat heeft absoluut gezag voor alles wat ik geloof en voor heel mijn leven. En als ik er eerst anders over dacht, of als ik anders leef, het doet er niet toe wat, dan moet ik mijn opvattingen en mijn levenswijze bijstellen. Ik mag mij niet van het woord van God afmaken door te zeggen, als je het dus goed hebt uitgelegd, ja, dat is het Oude Testament maar. Of dit onderwerp komt helemaal niet zo vaak voor in de Bijbel, dus het zal wel niet zo belangrijk zijn. Of ja, dat zegt Paulus maar. Nee, het is het woord van God dat zeer vast is, dat is ingegeven door de Heilige Geest. En dat betekent dus dat wij alle dingen altijd weer moeten toetsen aan het woord van God. Dingen die ik zelf vind, dingen die ik beleef. Ik noemde dat net al. Maar ook, om een ander voorbeeld te noemen, liederen die wij zingen. Een lied kan best heel lekker zingen en misschien wel heel populair zijn. Maar het moet in de allereerste plaats Bijbels zijn. Dat wil niet zeggen dat je dan alleen maar Bijbelteksten mag zingen, letterlijk. Maar de inhoud van een lied en ook de manier waarop dingen gezegd worden, moeten wel overeenstemmen met het woord van God. En er zijn helaas veel liederen die voor christelijk doorgaan, waarbij dat niet zo is. En als het dat niet doet, of het is heel vaag of eenzijdig, dan moet je wat anders zoeken. En daarin mogen wij kritisch zijn, gemeente. Dat moet zelfs. Niet om te zeuren, niet om op alle slakken zout te leggen, maar het gaat erom dat wij in alle dingen ons onderwerpen aan het woord van God. Jazeker, dat kan moeilijk zijn. Dat is moeilijk. Als ik ergens anders over moet gaan denken. Als dat betekent dat iets wat ik altijd graag deed, niet meer kan doen. Niet mag doen. Omdat het ingaat tegen het woord van de Heer. En als ik eerlijk de Bijbel lees, dan kom ik zulke dingen tegen. Als u in de Bijbel nooit iets tegenkomt wat u tegenstaat, dan leest u de Bijbel waarschijnlijk heel weinig. Of heel slecht. Want het woord van de Heere past niet bij mijn zondige hart. En dan kan het best zijn dat ik dingen niet begrijp. Waarom de Heere iets verbiedt bijvoorbeeld. Maar dat ligt dan aan mij. Aan mijn beperkte verstand. Aan mijn zondige hart. Gemeente, bent u, ben ik bereid om te buigen voor de schrift. Omdat dit het woord van God is, het onfeilbare woord dat zeer vast is. Want dat is een heel belangrijk kenmerk van iemand die de Heere lief heeft. En daar valt ook de scheiding. Of ik bereid ben om mij te laten corrigeren. Of ik buig voor het woord van God. En dan is bij de Heere ook de kracht en de genade te vinden die daarvoor nodig is. Als dat vaak zo moeilijk is. De vastheid van het woord blijkt in de vervulling van de profetie. In de oorsprong van het woord. En tenslotte als derde ook in de vrucht ervan. Want daar wijst het slot van onze tekst op. Het profetische woord is zeer vast en gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnend in een duistere plaats. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat in uw harten. Het woord is een licht en het schijnt in het duister. En met dat donker wordt bedoeld het leven hier op aarde. Wordt ons hart bedoeld zoals wij geboren worden. Ons hart is donker en dat heeft een negatieve betekenis. Het is verduisterd, het is vervuild. Zo heeft de Heer ons niet geschapen. Bij de schepping was het licht. God zei, er zij licht en er was licht. Maar het is donker geworden. Ons hart is donker en vuil geworden door de zonde. Maar in die duisternis van ons natuurlijke hart, in de duisternis van de zonde, schijnt het woord nu. Het licht schijnt in de duisternis. En als dat licht van het woord gaat schijnen, dan komt allereerst de vuilheid, de duisternis van mijn hart openbaar. Gods woord wijst mijn zonde aan, ontdekt aan mijn zonde. En dat wil ik niet uit mijzelf. De duisternis probeert dat licht uit te krijgen, eronder te krijgen. Zo was het toen de Heere Jezus op aarde kwam. Ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, zegt de Heere Jezus. En zo is het nog steeds waar het woord van God open gaat en gaat schijnen. Maar als de Heere in je leven gaat werken, dan is dat licht niet uit te krijgen. Het is ontdekkend en dat is pijnlijk. Maar de Heere laat mijn zonde zien, juist omdat hij mijn zonde vergeven wil. Omdat hij het werkelijk licht en nieuw wil maken in mijn hart. Hij kan dat. Want als hij spreekt, is het er. God zei, er zij licht. En er was licht. Dat deed de Heer niet alleen bij de schepping. Maar dat kan hij ook doen. Dat doet hij ook. In mijn duistere, zondige hart. En als hij spreekt, dan wordt het licht. Dan gaat het licht schijnen van het woord. Het licht der wereld. De Heere Jezus Christus. En daaruit blijkt wel het meest de vastheid van het woord van God. Zijn woord is zo krachtig door het werk van de Heilige Geest, dat het licht brengt in het aardedonker van mijn leven. Dat het mijn harde hart opent en verbreekt. Dat het mijn vijandschap overwint. Dat het mijn wil ombuigt. Dat het zondaren van dood levend maakt. Zo vast, zo machtig is het woord van de levende God. Want daar is het woord van de Heere voor bedoeld. Daar is het op gericht om mij met mijn zonde bij de Heere te brengen. Om licht en leven te brengen in mijn hart. Om mij door de lamp van het woord ook de weg te wijzen. En met dat werk gaat de Heere door. Dat wil hij ook vanmiddag werken door zijn woord. En daarom laat hij het verkondigen. En dat gaat door, schrijft Petrus. Totdat de dag aanlicht en de morgenster opgaat. De morgenster is aan de hemel zichtbaar vlak voordat de zon opkomt. Dat is een heel heldere ster die aangeeft dat het dag wordt. En de morgenster is hier een beeld van de Heere Jezus Christus. Als hij komt, als de Heere Jezus terugkomt, dan breekt de volle dag aan. Dat weten kinderen al wel. Als je 's avonds in bed ligt en het is donker en je ziet buiten op straat nog een straatlantaarn, dan lijkt die heel veel licht te geven. Maar als je de volgende morgen wakker bent geworden en de zon is op en hij zou dan nog aanstaan, soms als ze hem repareren bijvoorbeeld, dan zie je het niet eens meer. Want er is zoveel licht van de zon dat je die lamp niet eens meer nodig hebt. En zo is het ook met het woord van God. Dat woord is zeer vast, de vaste grond van het ware geloof. Dat woord is als een lamp, een helder licht. Dat hebben wij zeer nodig in het donkere, in deze donkere wereld en voor ons donkere hart. Als je de Heere lief hebt, kun je er niet zonder. En dat licht is er nu al, als je de Heere kent. De morgenster gaat op in uw harten, schrijft Petrus. Christus begint op aarde te schijnen in je hart als je hem leert kennen. En toch, als de volle dag komt, als de Heere Jezus Christus terugkomt, dan is er de volle dag. Dan hebben alle die hem werkelijk hebben liefgekregen, dat licht van het woord niet meer nodig. Want dan zijn al Gods beloften vervuld. Dan zijn al mijn zonden weggedaan. Dan mogen al Gods kinderen de Heere zien zoals hij is. Hem volmaakt kennen. Nu is die dag van Christus komst er nog niet. Nu is het licht van het woord nog nodig. En het geloof in de belofte van God. En dat woord is ook genoeg. Genoeg om de Heere te leren kennen. Genoeg om de weg te vinden in het leven. Genoeg om eens te sterven. De gemeente, heeft dat woord al geschenen in uw leven? Bent u de duisternis van uw eigen hart gaan zien? En is daar het licht ingekomen van het woord van de Heere Jezus Christus? Want zonder hem, zonder een leven bij het woord van God, kun je wel proberen om zelf wat licht te maken. Maar dat helpt je niet. Dan blijft dat woord wel vast, maar dan getuigt het vast en zeker tegen je. Je hebt Gods licht, zijn genade, zijn vergeving nodig. En de Heere wil met zijn licht nog schijnen in het hart van zondaren. Dat licht is hier te vinden, in het woord, in de Heere Jezus Christus, die in zijn woord tot ons komt. Kom tot dat licht. Opdat het in uw leven schijnt. ook telkens weer opnieuw. En als u zo de Heere mocht leren kennen en vastheid vindt in zijn beloften, dan hebt u het uitzicht dat eens de volle dag komt, dat de Heere al zijn beloften vervullen zal, dat u dan volmaakt de Heere mag dienen. Dan zal het blijken, en ook nu al, als u bij het woord leeft, hoe onwrikbaar vast het profetische woord is. Hoe zalig is dan het volk dat naar dit woord, naar deze klanken, hoort. Amen.
Thank you.
Laten wij samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst past het ons om uw naam te danken, dat u ons uw woord liet horen, dat u keer op keer tot ons komt en ons roept tot u, dat u ons niet laat gaan op de weg die wij van nature gaan bij u vandaan, dat u niet zwijgt zoals wij verdiend hebben, maar dat u spreekt en dat u tot ons komt met uw woord, met uw roepstem, met uw belofte. Heere, geef dat uw woord ons bij u brengt, dat wij met uw woord tot u gaan om u te bidden om de vervulling van uw belofte. Heere, geef dat we daarin vastheid mogen vinden, een vastheid die er niet is in ons, maar wel bij u, in uw trouw, in uw woord. Heere, leert u ons ook te buigen voor uw woord. Geeft u ons daarvoor ook de kracht en de genade, als we in uw woord dingen tegenkomen die ingaan tegen ons eigen hart of tegen ons leven. Geeft u dan de genade om voor uw woord te buigen. Wilt u met ons gaan als wij van hier gaan? Wees met ons in de week die voor ons ligt. Als we ons werk doen of naar school gaan of als we niet meer werken. Wilt u met ons zijn in blijde en in droevige dingen. En we bidden u in het bijzonder voor hen die onderzoeken of operaties moeten ondergaan. Wilt u nabij zijn en kracht geven en doorhelpen en bovenal uitzicht geven op u. Heere, geef dat uw woord vrucht mag dragen. Trek ons tot u door uw Heilige Geest voor het eerst of weer opnieuw. En leer ons te leven dicht bij u. In het uitzicht naar uw wederkomst. Als de volle dag aanlicht. Als u volmaakt de eer ontvangt. Heere, wij vragen dat niet om iets uit ons, maar alleen uit genade. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, wij zingen nog op Psalm 56, de versen 2 en 5. Maar word ik ooit met bange vrees beladen, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Ik prijs in God zijn woord. En ik roem in God, ik prijs het onfeilbaar woord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Psalm 56, vers 2 en 5. Ga dan heen, ontvang met een binnentarre zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.